Goedemorgen, luisteraars. Voor u de volgende psalmen. Psalm 88, de versen 9 en 10. Psalm 88, de versen 9 en 10. Psalm 22, de versen 1 en 7. Psalm 22, de versen 1 en 7. Psalm 22, de versen 12 en 16. Psalm 22, de versen 12 en 16. En Psalm 42, de versen 5 en 6. Psalm 42, de versen 5 en 6. De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 22 in zijn geheel. Psalm 22 is de schriftlezing. Een goede dienst toegewenst.
gemeente, vooraf de volgende afkondigingen. Zondag 23 maart hoopt uw eigen predikant voor te gaan in beide diensten. De morgendienst zal het voorbereiding zijn voor het te houden heilig avondmaal. Dit zo de Heere wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn als eerste voor diaconie, bestemming noodhulp en rampenfonds, met als bestemming Soedan, waar een ingrijpende oorlog is en ziekte en hongersnood. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de derde voor de wachter. We noemen in verband met de voorbeden de volgende personen: de heer De Jong van de Hoogstraat, die zeer ernstig ziek is. De heer H. Karels uit Noorderloos, die gevallen is en ernstig geblesseerd is aan zijn schouder. Corine Zwijstra Bron uit Rhenoy, die afgelopen week voor een operatie in het ziekenhuis is opgenomen en ook weer thuis mocht komen. Tot zover deze afkondiging. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 88, de versen 9 en 10. Psalm 88, vers 9. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt uw gunstrijk ogen? Dat is het negende. En ook het tiende vers: ik ben met verschrikking aangedaan, mijn moed verflauwt, mijn leden beven. Het zijn psalmen die ook van toepassing zijn op Christus. 88, 9 en 10. gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de Psalmen, Psalm 22. Psalm 22 is de schriftlezing en vooraf stellen wij ons onder de heilige wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen Psalm 22. Een psalm van David, voor de opperzangmeester, op Ayelet Hassasfar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, ze schouwen het aan, ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijs hem. Al gij zaad Jacobs, vereer hem. En ontzie u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zou mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zou mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heere. En hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt. Omdat hij het gedaan heeft.
Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En ook op deze uw dag zijn wij van u afhankelijk in het spreken en ook in het luisteren. Zonder uw geest, Heer, zal het ons geen nut doen, dan blijft het bij kennis zonder bevinding. En Heer, dan vragen we of u ons hart wilt raken, of u ons verstand wilt verlichten, dat we mogen ontdekken dat hetgeen we hebben gelezen met onszelf te maken heeft. Dat hetgeen we hebben gelezen met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te maken heeft. Dat zijn lijden en sterven noodzakelijk waren om zondaren met u te kunnen verzoenen. Om de breuk die er door onze keuze is gekomen te herstellen. Om een mens weer te brengen in een rechte verhouding en tot een rechte dienstbaarheid en aanbidding. Heer, zo vragen we of datgene wat als bekende klanken in onze oren heeft geklonken, ook ons hart werkelijk zal treffen. En dat we samen in die ene zaligmaker ons zullen verheugen. Heer, er zijn er hier die hem nog niet zoeken en kennen. Wel een kind van het verbond, wel gedoopt, maar nog zo ver weg van wat betreft het hart. Heer, gedenk aan uw verbond en trek hen. Heer, ook die hier niet zijn en hadden kunnen zijn, we dragen ze aan u op. Heer, als ze er geen behoefte aan hadden of vanwege andere omstandigheden die schuld veroorzaken en niet kunnen zijn, en niet zijn. Maar u kent ook hen die er niet kunnen zijn vanwege omstandigheden in hun leven, vanwege leeftijd of gezondheid. En heer, als ze dan thuis meeluisteren, dan weet u ook wat daar nodig is, Heer. U kent ook de omstandigheden thuis van het lichamelijke en ook van de ziel. Gedenk de ouden van dagen. Gedenk ook de kleine kinderen die er ook niet kunnen zijn. En mag zo datgene wat vandaag gehoord wordt uit uw woord voor ons allen tot nut en tot zegen zijn. Dat we in deze lijdenstijd telkens maar weer bepaald worden bij wat u hebt gedaan, Heer Jezus. Voor weglopers, voor albedervers, voor doodschuldigen. Heer, dat woord, we zeggen het soms ondoordacht en te makkelijk, maar doodschuldig, dat zijn we. We zijn bezig te sterven. En Heer, dan zullen we tot stof wederkeren, maar wat een wonder als we voordat we sterven mogen weten dat hij is gestorven, dat hij het heeft gedaan en dat ten gevolge van dat werk het zaad hem zal dienen. Heer, dan is er verwachting, niet op basis van predikers of een kerkenraad of opvoeders of wie dan ook, maar dan is er verwachting omdat u het hebt gezegd, zolang als er de zon is, zal mijn naam voortgeplant worden van kind tot kind. En heer, dan mocht ook vanmorgen Zo die zon indringend en heerlijk zien schijnen. Heer, wat een machtige getuige van uw voortgaand werk. Heer, dat ook vandaag ons hart door hem verwarmd mag worden. De aardse zon verwarmt ons lichaam. Maar die zon van gerechtigheid verwarmt toch het hart. Dat hart wat kan schreien, dat hart wat kan worstelen. Heer, u kent al de omstandigheden die er zijn. Er zijn er die zitten diep in zorgen. Die hebben grote noden. We dragen ze aan u op, Heer. U kent alle details en alle omstandigheden die geen mens weet. Of wat alle mensen weten. Maar u weet hoe het ten diepste ligt. Wat we misschien aan mensen niet kunnen uitleggen. Wat waar mensen niet tot overtuiging kunnen voorleggen. Maar Heer, het is u bekend. En dat mocht toch ook de troost zijn. Te midden van de worsteling van David. En mag dan hetgeen David heeft doorworsteld. En op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, slaat toch ook tot troost zijn in onze worstelingen. Heer, als wij het moeten belijden, we zijn het waard om verlaten te worden en niet voor een tijdje, maar voor eeuwig. En om dan op hem te zien die verlaten wilde zijn, Heer, en vanwege uw godheid hoefde dat niet voor eeuwig. En mag dat volkomen offer een rustpunt zijn voor moe gestreden, aangevochten harten. Heer, en dan kunt u ook uiterlijke omstandigheden die ingrijpend zijn, toch gebruiken om ons op de knieën te brengen. Heer, als we kunnen worstelen met het waarom van dingen. En misschien ook wel weten dat u het niet voor niks doet. Heer, zo leggen we het voor u neer, de rouwdragenden die er zijn. Heer, die gemis en verdriet ervaren, wees ze nabij. Als we ook vragen kunnen opwellen, van lang geleden of korte geleden. Heer, dan kent u ook de zieken van de gemeente. Bijzonder dragen we de Heer de Jong aan u op, die zeer ernstig ziek is en menselijk gesproken nog slechts kort zal kunnen leven. Ontferm u over hem, over zijn vrouw en verder die hem dierbaar zijn, Heer. Dan weet u wat nodig is, Heer, waar mensen worden hem niet of nauwelijks meer zullen kunnen bereiken. Heer, gedenk in deze weg die voor het vlees, voor het lichaam, smartelijk is. Heer, maar verheerlijk nog uw naam. Zo zal het vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Mogen we bidden voor anderen met ziekte en zorgen. Heer, we dragen op de heer Karels. Heer, als hij gewond is geraakt en de gevolgen daarvan ondervindt, wees hem nabij, ook in deze zaken die niet voor niets gebeuren. Heer, dat kunnen we weten, maar mag het ook worden beleefd. Heer, dan vraag ook of u hem nabij wilt zijn, dat het lichamelijke mag herstellen, dat de middelen die worden aangewend zullen worden gezegend. Heer, dan weet u ook van andere zieken. Heer, we bidden voor Corine Zwijstra, die naar het ziekenhuis is geweest, die daar een operatie heeft ondergaan. Heer, dat mocht, zover we weten, goed verlopen. En dan mag te midden van de zorgen er ook dankbaarheid zijn. Heer, dan kunnen we ook hier in uw stem horen die tot ons spreekt. Die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zullen wenden. Heer, mag zo de vrucht ook van deze zaken zijn. Een intense verbinding aan u de Heere. Want Heer, u wil dat we niet aan de aarde verkleed zullen zijn. En dat zijn we telkens weer en van nature altijd. Maar dat we aan u verbonden zullen worden. Dat we ons door het geloof aan u zullen vastklampen. En daarom zijn er ook tegenspoeden. Daarom zijn er ook hindernissen. Die voor ons vlees verre van aangenaam zijn. Die we het liefst zo snel mogelijk kwijt zijn. Die kunnen prikken diep in ons bestaan. Maar ontferm u. En mag hetgeen wat kwaad is en ons treft, ten beste gekeerd worden. Zoals gij het hebt beloofd, ook in het sacrament van de doop worden we daarop gewezen, telkens weer. Zo vragen we zegen ons in deze dienst. Mag het woord haar loop hebben. En Heer, als er zaken tijdens het luisteren naar boven zullen kunnen komen in onze gedachten, Heer, mag uw geest er zijn om ons daarin te leiden en te onderwijzen, te vertroosten. Maar ook om te vermanen, ook om te bestraffen, om te ontdekken. Heer, dat alles vragen we. Niet omdat wij het verdiend hebben of omdat wij iets zouden kunnen maken. Heer, we kunnen alleen maar bederven. Maar gedenk ons naar de grootheid van uw genade, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Verheerlijk zo uw driemaal heilige naam. Hier in de kerk, als we hier mogen vergaderd zijn en als we verbonden zijn via de middelen thuis. We bidden het u uit genade. Amen. We willen zingen van Psalm 22, de versen 1 en 7. 22 vers 1, mijn God, waarom verlaat gij mij? En 7, zij rukken aan met opgesperde mond. Gelijk een leeuw al brullend in het rond. En wat er verder volgt in de versen 1 en 7 van Psalm 22. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doelen. We bevelen de collecten hartelijk aan. Bijzonder ook die voor Soedan. Zingen we 22, 1 en 7. Gemeente, afgelopen week sprak ik een man die niet kerkelijk is opgevoed en nog maar sinds kort in aanraking is gekomen met de Bijbel, tenminste met de binnenkant van de Bijbel. Van de buitenkant was hem wel bekend dat er een Bijbel was. En die man, we waren met een paar mensen bij elkaar, die zei zo ineens, het ging over gebed, dat hij niet begreep waarom dingen hem waren overkomen. En hij noemde slechts een paar dingen waar hij mee worstelde. Toen hadden we het er zo over dat dat in het gebed bij de Heere, nee, niet allereerst beantwoord wordt, maar wel neergelegd mag worden. En hoe bijzonder dat is, daar hadden we het zo over. Vragen waar je geen antwoord op weet, waar misschien anderen beter dan jezelf een antwoord op zouden kunnen geven, maar waar je dan ook weer niks aan hebt. Vragen waar het woordje waarom in voorkomt. Wie heeft ze nooit van binnen gevoeld en ook op zijn lippen gehad? Jongens en meisjes, ik kan mij voorstellen dat je als je in Oekraïne woont, dat je ook wel je afvraagt, wat gebeurt er allemaal, maar ook waarom gebeurt dit allemaal? Maar zeker ook in Nederland. En wat is het dan bijzonder dat een christen, dat hij mag weten dat er één is geweest die ook die vraag heeft gehad en gesteld. Dat is de vraag waar we vanmorgen vanuit het woord van God bij stil mogen staan. En die jongens en meisjes zullen misschien ook weten dat dat een van de kruiswoorden is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We staan stil bij Psalm 22, de versen 2 en 3. Ik lees u in geheel nog een keer voor. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Tot zover onze kerntekst en we schrijven daaronder als thema noodgeschrei vanwege verlatenheid. En we letten ten eerste op de verlatenheid van de lijdende mens, de lijdende zondaar. En ten tweede letten we op noodgeschrei vanwege verlatenheid van de lijdende Messias. Dus allereerst staan we stil bij de verlatenheid en het noodgeschrei van de lijdende mens. En ten tweede de noodgeschrei vanwege verlatenheid van de lijdende Messias. Als eerste dus de lijdende zondaar, de lijdende mens, die kan schreeuwen en schreien en brullen vanwege omstandigheden, vanwege verlatenheid. Gemeente, in de Bijbel die ik thuis op mijn bureau heb liggen, en er liggen er wel meer dan één, maar één van die Bijbels die heeft als opschrift bij Psalm 22 een soort samenvatting, dat het een profetie is van het lijden van de Messias, Psalm 22. En hoewel ik daar het wel mee eens ben, moeten we toch denk ik vaststellen dat die samenvatting iets te kort door de bocht is. Een samenvatting, ja, is een, kun je niet alles zeggen, maar Psalm 22 is meer dan een profetie van alleen het lijden van de Messias. Dat is zeker ook en in een grote mate het geval, maar nadat we vers 22 hebben gelezen, zien we dat er een bepaalde omslag is. Tot aan en misschien ook tot en met vers 22 zie je een opsomming van allerlei lijden en moeite, wordt ellende en gebrokenheid onder woorden gebracht. Velelei en allerlei lijden en nood. Maar na dat vers zien we dat er een andere toon klinkt. Vers 22 kun je ook vertalen met gij hebt mij verhoord of gij zult mij verhoren. Van de hoornen der eenhoornen. Gij zult of gij hebt mij verhoord. En dan de omslag. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Dan komt er iets van, ja, van verlossing en ook van dankbaarheid en aanbidding naar voren. Dus ook dat element zit in Psalm 22 en dat staat niet los van het eerste. En als we het slot van Psalm 22 bezien, dan kunnen we ook zeggen dat het begin de basis is van het einde. Het zaad zal hem dienen, had nooit gekund als de Heer Jezus niet aan het kruis was verlaten. Dat hangt met elkaar samen. Dat er vandaag mensen vertroost en zalig gemaakt kunnen worden en zullen worden, staat niet los van dit lijden. Zonder dit lijden zou dat nooit hebben gekund. Dus de tweede helft of het laatste deel is een stuk van vrucht, van verlossing, van dankbaarheid, van lofprijzing. En dan zien we ook dat dat effect heeft op nog weer anderen. Als de dichter zegt, als ik uw naam mijn broeder zal vertellen, dan zullen die anderen, als het ware door de evangelisatie, arbeid, ook veranderen, in beweging komen. Het is een psalm van David. En verklaarders hebben in alle tijden erover nagedacht, hoe verhoudt zich deze psalm van David nu tot David zelf? Moet je zeggen, deze psalm heeft hij wel uitgesproken, maar veel meer los van zichzelf. Dat is vaak het geval, profeten zeggen iets, een boodschap van God, en die boodschap heeft niet heel erg veel met henzelf te maken. Nauwelijks of helemaal niks. Zo zijn er profetieën te zien in de Bijbel. Toch geldt dat voor deze psalm niet. Dat hebben de meeste uitleggers ook aangevoeld en ook opgeschreven. Nee, er zit wel degelijk ook een element in van persoonlijke betrokkenheid en persoonlijke ervaring. Het is dus niet zo dat je kunt zeggen, het is uitsluitend een profetie. Nee, het is ook een ervaringsverhaal. Maar, en dat voelen we aan, als David zegt, mijn handen en voeten doorgraven, dan denken we daarbij direct, is dat letterlijk gebeurd? Bedoelt hij dat figuurlijk? Of gaat het alleen over de Heer Jezus? Nou, bepaalde dingen zullen we niet sluitend ten volle kunnen beantwoorden. Het is ook niet erg. Daar gaat het ook niet om. Het is inderdaad voor een deel, voor een groot deel, ook werkelijkheid geweest in het leven van David. En sommige dingen letterlijk verwoord, andere dingen meer figuurlijk onder woorden gebracht. Je kunt ook iets met beelden willen zeggen over je innerlijk bijvoorbeeld. David zelf, heel zijn leven, is te beschouwen als een profetie van de grote Messias. David zelf kun je noemen een kleine Messias, een gezalfde. En hij profeteert in alles wat hij doet. Nee, niet in alles wat hij doet, niet in het zondige. Maar in bepaalde dingen die hij heeft gedaan, zijn grote zoon. Dat is duidelijk. En zo geldt het ook vandaag. Dat wat David meemaakte, ook te maken heeft met de navolging van de Messias. David leefde ver voor de Messias, maar je kunt geestelijk zeggen, al Gods kinderen gaan ook enigermate meemaken wat de Heer Jezus ook meemaakte. Navolging. Dus David is profeet, profetisch, in zijn woorden en in zijn leven. Maar in het leven van David zien we ook wat voor elke christen geldt, iets van navolging. Ik bedoel dit. Dat als u werkelijk christen bent, u er niet vreemd van moet opkijken dat er dingen in uw leven gebeuren die ook in deze psalm verwoord staan. Dat mensen je bespotten, dat mensen je verachten, dat mensen je in de steek laten, omdat je voor iemand hebt mogen kiezen. Nee, dat doe je niet uit jezelf, maar het is wel een keuze. Daarom zeg ik het ook, hebt mogen kiezen en hebt moeten kiezen. En dan kunnen dat grote consequenties zijn. Dat mensen je daardoor links laten liggen. Of zelfs kwaad doen. David, een profeet, maar ook een navolger van de Messias. De apostel Petrus, dat trof mij, zegt ook iets wat bij deze psalm past. Hij zegt in 1 Petrus 1, vers 10 en 11 het volgende. Dan zegt hij, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten. Dus de profeten hebben onderzoek gedaan naar de zaligheid. Hoe kan een mens zalig worden? Daar hebben ze dingen over mogen zeggen. En dan vullen wij aan de psalmdichters, die horen er ook bij. Profeten en psalmdichters, dat is met elkaar te vergelijken. Dan zegt hij, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Hij zegt, profeten hebben dingen gezegd over de genade die u hebt ontvangen. En dan gaat hij verder, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden. Peter zegt, ze hebben onderzoek gedaan, de geest van Christus was in hen, in Jesaja, in Jeremia, in David. En ze hebben getuigd over het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid, daarna volgende. Nou, u kunt 1 Petrus 1, vers 10 en 11 zo terugvinden in Psalm 22. Een psalm, een profetie, die gaat over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Daardoor geschiedende, tot vandaag toe. Een profeet, onderzoekende, betuigende het lijden van tevoren dat ook Christus komen zou. We gaan een paar dingen vanuit de kerntekst en het tekstverband benoemen. Wat maakte David mee? Waarin is zijn leven profetie, maar ook navolging van de Messias? Nou, samengevat kun je zeggen, jongens en meisjes, allerlei moeite en nood. Maar ik denk dat hier best wel kinderen zijn die wat weten van David. Als ik nou eens vraag vanmorgen, wat maakte David mee voor moeilijke dingen? Wie kan dan iets noemen? David maakte wel eens iets mee wat heel moeilijk was. Nou zegt een van de kinderen, hij moest vluchten voor Saul. Nou, dat is een hele tijd zo geweest, hij moest vluchten. Hij had te maken met verraders. Doeg bijvoorbeeld. En jullie weten dat ook Judas een verrader was. Zie je dat daar verbinding is tussen David en de Heer Jezus? David had met een verrader te maken. Heer Jezus ook. David werd bespot. Ja, David heeft ook gezondigd. Dat heeft de Heer Jezus niet. En toen moest hij vluchten voor Absalom. Dat was toch een iets andere vlucht dan die voor Saul. En dat heeft David ook geweten. David heeft veel meegemaakt. Moeilijke dingen. Dat ze eigen kinderen met elkaar ruzie maakten. Dat is pijnlijk. Voor elk vader en moeder hart. Dat kinderen elkaar op een niet positieve manier behandelen. Allerlei nood en moeite. Vrienden hebben hem verlaten. Achitofel heeft hem ook een soort, was ook een soort verrader. Die koos voor Absalom. Na jaren voor David te hebben gewerkt. U ziet, jullie zien, moeilijke dingen in het leven van David. Vervolging, haat, onbegrip, spot. Vul maar aan. In deze psalm krijgen we ook die woorden naar voren. Geeft hij daar woorden aan. Vers 8 bijvoorbeeld, allen die mij zien bespotten mij. Toen hij moest vluchten voor Absalom, hebben ze hem bespot. Daar gaat hij. Simei was een van de spotters. Nou, als God aan zijn kant stond, dan zou dit niet gebeuren. En wat heeft die man hem bespot? Wat ging dat diep in de ziel van David? Want hij moest Simei voor een groot deel gelijk geven. En op een hele wonderlijke manier moest de Heer Jezus ook de duivel gelijk geven. Ik zal wel proberen uit te leggen straks. Ik zal alvast dit zeggen, niet vanwege zijn eigen zonde, maar vanwege die van anderen. David zegt, ik heb dingen mee moeten maken, ik maak dingen mee, ik brul ervan, brullen. Nou, dat is niet gewoon huilen, dat is echt heftig huilen. Dat is vergelijkbaar met een leeuw die dagen, weken lang nauwelijks of niet heeft gegeten en zo bang is dat hij zal sterven. Een brullende leeuw. Hij zegt, mijn kracht is verdroogd. Hij zal letterlijk periodes hebben gehad dat ze gebrek hebben aan water. Gebrek gehad aan water. Het kan ook figuurlijk zijn. Vers 16, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Ik heb zo'n dorst. Ik heb behoefte aan wat water. En in gedachten gaat u naar Golgotha. Ik zei het al, die handen en voeten, die zijn doorgraven, zegt hij in vers 17. Mogelijk bedoelt hij dat figuurlijk. Mogelijk is dit alleen een profetie. En verder niks. Het zou kunnen. Hij heeft last gehad van gebrek aan voedsel. Want hij zegt in vers 18, al mijn beenderen heb ik kunnen tellen. Als je iemand zijn botten kunt tellen, ik heb wel eens foto's gezien van sterk vermagerde mensen. En dan zeg je kunt hun ribben tellen. Dwars er doorheen. Nou, dan zit er niet veel vlees en al helemaal geen vet op. Als je de ribben kunt tellen. Al mijn beenderen heb ik kunnen tellen. Zo mager. Zo moeilijk. Zo indringend. Er zou veel te noemen zijn. Aangaande omstandigheden, personen die het hem indringend moeilijk hebben gemaakt. We weten niet precies wat hij in Psalm 22... de omstandigheden zijn geweest die hij bedoelt. We weten wel dat het hem enorm aan de grond heeft gebracht en geraakt. Angst, pijn, verbijstering, ontzetting, eenzaamheid, verlatenheid. Hij zegt het, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Hij ziet geen enkele matiging, oplossing voor zich. Misschien zijn er die vanmorgen ook. In het letterlijke, in het dagelijkse of in het geestelijke. Dat u zegt, ik zie geen oplossing. Ik loop helemaal vast. Ik, nou niet hardop misschien, maar of misschien zelfs ook hardop. Ik brul ervan. Brullen. Vanwege zo diepe intense angst, zorg, verlatenheid. Hij zegt, ik roep wel, maar het lijkt wel of God met mij niet te maken wil en kan hebben. Geen uitkomst. Wat is dat heftig. Er is geen verademing, er is geen stukje verlichting. Hij zegt dat in het slot van vers 3. Geen stilte. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, een stukje vermindering, een stukje verkwikking. Rust te midden van de storm. Zo zou je het kunnen zeggen. Geen stilte, geen rust. Als het stil is, dan bedoelt hij dat positief. Verademing. En dat is er niet. Geen stilte. Geen antwoord, terwijl ik roep. Hij brult als een leeuw die dagenlang nauwelijks of niet heeft gegeten. En toch schreeuwt hij tot God. Calvijn zegt daarvan dat toch nog een vonk geloof in het leven van David is geweest. Een vonkje geloof. Ook naar voren komend in de woorden mijn. Hij zegt niet, o God, maar mijn God. Mijn God, een vonkje geloof. En gemeente, dan is het meest ingrijpend van de worsteling die David heeft, niet zijn omstandigheden alleen, dat ook, zeker, maar dat daar in die omstandigheden geen stilte is. Want je kunt in hele zware omstandigheden zijn, maar als de gemeenschap met God is, en ik hoop dat u daarvan af weet, dan zijn die omstandigheden totaal en totaal anders beleefd dan wanneer die gemeenschap er niet is. Als je het alleen moet meemaken. Als je de nabijheid, laat ik het dan maar zo zeggen, als je de nabijheid van God in je smart en in je nood ervaart, dan kun je er doorheen. U zullen als op Mozes B, wanneer u pad loopt door de Rode Zee, hè, geen golven overstromen. Maar als dat er nou niet is, verlatenheid. Geen, om het maar modern te zeggen, geen contact met de hemel. Geen verbinding. En je worstelt met het waarom. Ik denk dat de vraag die je stelt, de waarom-vraag, niet zozeer een rationele, verstandelijke vraag is. Zo van, ik weet met mijn verstand geen antwoord op de vraag van het lijden. Dogmatisch kun je prima een antwoord geven. Waarom is er lijden op deze wereld? Waarom kunnen we ziek worden en zijn we ziek? Waarom is er de dood? Waarom is er oorlog? Ik weet het correcte dogmatische antwoord. Waarom moeten we onze geliefden missen? Al die vragen. U zegt, maar ja, dat kun je lezen in Genesis 3. Daar staat het antwoord. Wij hebben God verlaten. Wij hebben gezondigd. Maar ik denk dan dat u dan niet deze vraag tot nu toe ooit hebt gepeild. Als u hem nog dogmatisch, uitsluitend dogmatisch interpreteert. Ik zeg natuurlijk niet dat dat niet belangrijk is, dat je niet weet wat er in Genesis 3 is gebeurd. Dat je in die zin geen benul hebt van waarom het lijden er op de wereld is. Maar dat is denk ik niet de kleuring van de vraag die in het leven van David is opgeweld en in het leven van, ja, misschien wel van heel veel of van allen kan opwellen. Is ja, David gevraagd, David, waarom moet je vluchten voor Absalom? Dan had hij gezegd, ik weet wel wat ik heb gedaan. Dat weet ik wel. Ik heb Uria laten doden en ik heb Bathsheba genomen. Ik weet het wel. Nee, op die golflengte denk ik niet dat we deze vraag moeten zoeken. Het waarom is een noodkreet. Het waarom getuigt van een worsteling die diep in de ziel zich kan voltrekken. Sommige vertalers kiezen voor hoe lang, maar die vertaling kan wel, maar is denk ik toch minder passend. Kijk, als je zegt hoe lang, dan is die rationeel misschien makkelijker. De gelovige vraagt, Heer, hoe lang duurt het nog? Wanneer komt u? Wanneer komt u rust en uitkomst en verkwikking geven? Hoe lang? Dan klopt die weer beter. Maar de waarom-vraag in de Bijbel staat er. Heb je dat nooit? Dat je denkt, Heere, waarom doet u dit in mijn leven? Waarom? Waarom, zo vroeg die man van de week, hardop, waar een paar anderen bij waren. Waarom is mij dat overkomen? Als je vrouw je in de steek laat. Als je kind sterft, als je bedrijf failliet gaat, waarom? Wat kan het dan verkeerd binnenkomen als iemand een dogmatisch antwoordje presenteert? Dat weet je zelf ook wel. Wat kan iemand dan ook je lijden daarmee nog verzwaren, eigenlijk? Onbegrip. Snap je dan niet waarom ik hiermee zit, dat ik die vraag stel? De waarom-vraag is in feite een vorm van worstelen met God. Waarom verlaat gij mij? Waarom overkomt mij dit? De worsteling met de Heere, die niet een worsteling is van je verstand allereerst, maar van je hart. Ja, het verstand komt er wel bij. Maar het verstand weet heus wel wat te zeggen. En als iemand dan tegen je zegt, joh, er zal wel een doel zijn, dat weet je zelf ook wel. Maar je kunt juist daar niet bij. En wat je voelt, is die heftige pijn, die verlatenheid, de zinloosheid, de angst, de onzekerheid. Gemeente, lijden is heftig. Niemand lijdt in dit leven naar de mate van zijn zonde. In dit leven. Ik zeg niet na dit leven, dan komt dat wel. Dan gaan zij die Christus hebben verworpen lijden naar de mate van hun zonde. Zul je daar aan denken? In dit leven. En we moeten voorzichtig zijn. Want bij sommigen gaat het heel diep. Heel erg diep. Maar toch zeg ik. Voorzichtig. In dit leven leidt niemand naar de maat van zijn zonde. Wel. In enige mate naar zijn zonde. Allemaal trouwens. Waarbij er verschil is. En je moet oppassen dat je te makkelijk denkt. Daar wordt niet geleden. Of minder geleden. Nee, niemand lijdt naar de maat van zijn zonde in dit leven. Dat geldt wel voor de verdoemden in de hel. En toch kan het zwaar zijn. Toch kan het voelen alsof het de hel is. Poosje geleden was ik bij iemand. Toen moest ik ook aan deze psalm denken. Letterlijk werd er heel hard gebruld, gehuild. Wat kan er diep gaan en dan kun je maar beter een poosje zwijgen. En hier zit ook niemand in de kerk die niets van lijden nog heeft ervaren. Het kan bij een klein kind nog weinig zijn, maar het wordt allemaal meer. David ging er redelijk diep doorheen, denk ik dat we kunnen zeggen. Maar niet zo diep als dat hij verdiend had. Want daar was hij naar de hel gegaan. En hij zegt in vers 4 ook iets bijzonders. Doch gij zijt heilig. Die woorden laten iets horen van onderwerping. Van ja, aanbidding, denk ik. Je kunt het waarom in je ziel hebben. Heren, waarom? Waarom gebeurt dat in mijn leven? Waarom maak ik dit mee? Ik worstel. Ik snap het niet. Ja, ik weet wel wat in Genesis 3 staat. Ik weet ook wel wat ik allemaal gedaan heb. Maar toch waarom? En dan dat wonderlijke tegelijk dat gij zijt heilig. Wat betekent dat? Dat is de aanbidding van Gods soevereiniteit. Heren, u doet wat u goed acht. Ook al begrijp ik u niet. Dat mag je nou tegen de Heren zeggen. Dan hoef je zelfs je opstand niet te verbergen. Heren, ik ben het eigenlijk niet met u eens, maar u bent wel heilig. Wij willen misschien wel vaak te mooi voor God verschijnen. Of ik denk eigenlijk altijd te mooi voor God verschijnen. Dat willen we. We willen opgeknapt, we willen opgepoetst voor God ons presenteren. Maar de Heren zegt vanmorgen, laat nou maar zien hoe je bent. Maar ik ben wel heilig. Ik vraag niet om mij te doorgronden, maar wel om mij te aanbidden. En misschien moet u vanmorgen zeggen, Heer, ik ben bezig om u te doorgronden. En dat kan niet en dat hoeft niet en dat mag niet. Mag ik u aanbidden? En als je God gaat aanbidden, dan worden je vragen niet lang niet altijd beantwoord. Maar het kan wel zijn dat je ze dan kwijtraakt. Je vragen kwijt te raken. Nee, en niet omdat de tijd alles slijt, maar omdat je ze kwijtraakt. Bij de Heren. En als iemand dan later zegt, joh, je hebt dat en dat meegemaakt, weet je nou. Nee joh, ik weet niet waarom. En ik heb die vraag bij de Heren neergelegd. En ik mag zeggen, die vraag die ligt bij Hem. Ik mag het overgeven. Gij zijt heilig. Mag je het ook wel eens zeggen. Heer, u begrijp ik niet. De slagen, de krommingen en de bochten in mijn leven. Maar gij zijt heilig. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik weet niet, Heren, waarom u dit of dat doet. en hebt gedaan. Dat u mij zo liet gaan. Verre zijnde van mijn verlossing. Niet te letten op de woorden van mijn brullen. Ik bad. Het leek af te ketsen op het plafond van mijn slaapkamer. Waarom? Waarom? Leg het aan zijn voeten. Nee, niet om daar allereerst het goede antwoord uit te ontvangen, maar om daar bij hem te schuilen. Er zijn dingen, en misschien wel meer, de meerderheid van de dingen, waar je nooit het rationele antwoord op zult vinden in dit leven. Maar waar je toch in dit leven, voor straks geldt het anders, dat weet ik niet hoe dat zal zijn. Dat zal de volkomenheid zijn voor de kinderen van God. Maar in dit leven geen antwoord. In rationele zin, maar toch een schuilen bij hem. Aan zijn voeten. Met je vraag te buigen, te knielen. Met je nood en je verlegenheid. Wetende dat je de totale verlatenheid verdient vanwege je zonde. Wetende dat je je verwarring, je opstand, je verbijstering en verlegenheid voor de Heere niet hoeft te verzwijgen. We hebben iets gezegd, gemeente, over de lijdende Messias, de lijdende mens, de lijdende zondaar. We willen nu ten tweede nog de diepte van deze woorden enigszins proberen te peilen door te wijzen op de lijdende Messias. En daar staat dus niet los van elkaar. Voor David gold serieus verlatenheid. Het was een serieuze ervaring. Maar toch ging die niet zo diep als bij zijn zoon, bij de Heer Jezus. Die ging er op het allerdiepst doorheen. Die heeft dat zelf, gemeente, laten we daar vandaag op deze Lijdenszondag opnieuw ons over verwonderen. Die heeft daar zelf op gekozen en besloten om dat te willen en te doen. Wij kiezen niet voor moeite en zorgen. Dat past niet bij ons mens zijn om daarvoor te kiezen. Maar hij wordt u gepredikt als een die vanwege de zonde en de schuld van anderen hiervoor heeft willen en moeten kiezen. Jongens en meisjes, ik zei het al. Deze woorden klinken best wel bekend. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is een van de kruiswoorden. Misschien ken je ze wel alle zeven. In de verschillende evangeliën. Maar het gaat om de inhoud. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat heeft de Heer Jezus daarmee willen zeggen? En dat het al in het Oude Testament voorkomt, laat ons zien dat dit Gods werkelijke bedoeling is geweest. Niet toevallig, maar bewust zijn deze woorden ervaren en gesproken. Hij is ze doorleefd in Gethsemane. Ik zat vanmorgen vroeg nog even wat te lezen in een verklaring over deze psalm. En die verklaarder die wees met name op Gethsemane als punt wat we niet mochten en moeten vergeten. Hoe hij daar inderdaad bloed zweten, grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Wat een benauwdheid, wat een verlatenheid moet hij ook daar hebben ervaren. En hij zegt het ook, ik ben een worm in vers 7 en geen man. Hij kroop als een worm in het stof. Zo benauwd, zo erg zijn onze zonden. Zo groot is zijn liefde. Deze woorden, hele bekende woorden, wil de Heere vandaag, niet voor het eerst waarschijnlijk, u bekend maken opdat u zult weten hoe erg uw zonden zijn. Wij zijn zo oppervlakkig. Wij denken dat zonde een foutje is. Omdat iedereen het doet en het zich vaak herhaalt. Maar wat zijn zonden verschrikkelijk erg. Weet weten, hoor wat Jezus zegt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, je moet vandaag opnieuw belijden dat je zondekennis altijd oppervlakkig is. Ik hoop niet dat je er makkelijk je afmaakt. Maar wat ging hij diep aan dat kruis, maar ook in Gethsemane. Als een worm kroop hij over de grond. De schepper van hemel en aarde kiest ervoor om deze weg te gaan. En hij vraagt niet uw medelijden, maar hij wil dat u zijn borglijden aanschouwt. Hij wil dat u nadenkt over wat u zelf het verdient vanwege uw zonden. Hij wil dat u zijn genade en liefde geopenbaard krijgt. Hij is bespot. Hij is gekweld door mensen, maar door zijn vader verlaten. De woorden die we net hebben gezien in het leven van David, die potscherf, dat uitgedroogd, dat uitgemergeld zijn, het is allemaal op hem van toepassing. Maar ik denk toch dat we kunnen zeggen dat de verlatenheid een climax is geweest. Ja, inderdaad, wat moet het pijnlijk zijn geweest, die spijkers door zijn handen en zijn voeten, letterlijk doorstoken, doorgraven. Daar moeten we niks van afdoen, dat moeten we uiterst serieus nemen. Maar de verlatenheid, hoe diep is dat geweest en hoe moeilijk is dat te peilen. We hebben net Psalm 88 gezongen en ik lees u de onberijmde tekst nog een keer voor. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Vanaf de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water. Tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Kunt u nog eens doorlezen vanmiddag of van de week. Psalm 88. Geen psalm die makkelijk zingt, vindt u wel. Maar die net als Psalm 22 vers 1 uitzegt wat Jezus doorleefd heeft. Aan het kruis, zeker. Toen kwam het opnieuw tot een climax. Geen stilte, geen verademing, geen enkele verlichting. Hoe zwaar, hoe smartelijk was dit lijden voor zijn gemoed. Maar wat gebeurde er? Wat is verlaten zijn? Wij kunnen ons verlaten voelen. Mensen kunnen je letterlijk verlaten, in de steek laten, aan je lot overlaten. Maar wat hier is geprofeteerd en enigermate is beleefd door David, gaat over wat de Heer Jezus wilde en moest ondergaan. Wat is dat dan geweest? Wat is daar gebeurd op dat kruis? Nee, dat kunnen we ons vandaag niet voorstellen. Degene die zich wel eens verlaten hebben geweten en gevoeld, enige mate, maar ten volle nee. Wat betekent dit dan? Ik kan het u niet zeggen. Ik kan er wel wat over zeggen, maar ik kan het u niet precies zeggen. Ik ga er iets duiding aan geven met woorden. We lopen als het ware om deze zaak heen, maar we komen niet in de kern van de zaak. Die heeft hij doorstaan. Het is uiterste eenzaamheid. Het is intense benauwdheid. Of misschien kunnen we beter zeggen, helse eenzaamheid. We praten hier over iets wat de hel typeert, verlatenheid. Een totale verlorenheid heeft in de ziel van Jezus gewoed, heeft zijn ziel vervuld. Er is eigenlijk geen voorbeeld te geven. Iemand in uiterste gebrokenheid toch verlaten. Ergens helemaal je handen van aftrekken en tegen die persoon zeggen, met jou wil ik nooit meer te maken hebben. Ik kan niet bij je zijn. Ik moet weg bij je gaan. Middendag zou God tegen ons, tegen u allen, tegen ons allen moeten zeggen. En dat zal hij ook doen. Als een zondaar buiten Christus leeft en sterft. Wat is daar gebeurd? Hij heeft daar op dat kruis de helse benauwdheid in zijn ziel ervaren. Daar was geen glimpje meer van de aanwezigheid, van de geborgenheid, van de liefde van zijn Vader. Die hij in de eeuwigheid en ook in de tijd heeft ervaren. En dan moet u goed letten op het verschil. Hij was voor het aangezicht van zijn Vader spelende, badend in de liefde. En nu in uiterste verlatenheid. Daar bepaalt ons de lijdenstijd bij. En dan stelt hij in die omstandigheden de waaromvraag. Niet omdat hij het er niet mee eens is. Dat kan bij ons zo zijn. Dan zeg ik, Heer, waarom doet u dit in mijn leven? En ik bedoel te zeggen, Heer, ik ben het er niet mee eens. En ook dat moet u niet verzwijgen en verbergen. Als dat zo is. Maar hij is uiterst gewillig. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gij zijt heilig. Wat u doet is goed. En hij blijft in de verlatenheid aan God vasthouden. Hij zegt ook niet, o God, maar hij zegt ook niet mijn Vader. Hij zegt mijn God, mijn God. En dan stelt hij die waarom-vraag. Vanwege de zwaarte van wat hij doorstaat en doorleest. En ik wil u vragen om daar over te mediteren. Om daar ook over na te denken. De vrucht van deze tekst heeft ook te maken met meditatie over deze tekst. Nee, ik kan u de tekst niet ten volle uitleggen. U kunt wel bidden om de Heilige Geest, dat u van de week een moment afzondert en zegt, Heere, wilt u me iets leren van wat er is gebeurd op Golgotha. Dat ik eerbiedig, maar ook heilbegeerig, hierover na zal denken. Hoe zwaar, hoe smartelijk viel dit lijden voor zijn gemoed. En gemeente, er is ook een antwoord op deze waarom-vraag. Dat heeft de Heer Jezus geweten. En dat wordt ook ons bekendgemaakt. Waarom is hij verlaten? Weet u het? Waarom deed de Vader dit? In onze waarom-vragen is er lang niet altijd een antwoord te geven. Maar hier is wel een antwoord. Hij is tot zonde gemaakt. En daarom trekt de Vader de handen van zijn Zoon helemaal af. Hij verdient het om de helse benauwdheid te beleven. Want hij heeft tegen zijn Vader gekozen. In het paradijs. Dat heeft Adam toch gedaan. Maar daar wordt hij beschouwd als zijnde de persoon die God heeft verlaten en daarom verlaten wordt. Wat heeft Adam gedaan in het paradijs? Wat doen wij met elke zonde? Elke zonde is een vorm van afscheid nemen van God. En tegen God zeggen, met u wil ik niks te maken hebben. Als je ligt, dan zeg je, ik wil niet met God, de God van de waarheid, te maken hebben. Man. Ik kies voor de leugen. Als je kiest voor ontrouw, dan zeg je, ik wil niets met de God van trouw te maken hebben. Je neemt afscheid van God. Elke zonde is een vorm van afscheid nemen van God. Nee zeggen tegen God. En dat heeft Adam gedaan. En nu zegt de Vader in de hemel nee tegen zijn Zoon. Omdat zijn Zoon is toegerekend al het nee zeggen tegen God. Snapt u het? Ik bedoel, kunt u het volgen? Waarom hebt gij mij verlaten? Nou, ik zal het u makkelijk maken. U kent het avondmaalsformulier. Daar wordt er door onze vaderen een antwoord geformuleerd. Omdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En wat leert de Heilige Geest? En dat gaat levenslang door. Dat komt steeds weer terug. Dat komt elke keer weer terug als je dit kruiswoord overdenkt. U verdient het om voor eeuwig verlaten te worden. Ik vraag u, is dat terecht als God dat zou uitspreken vandaag? Jij, u, zult voor eeuwig eenzaam zijn. Voor eeuwig in eenzaamheid. Zonder iets aangenaams of aantrekkelijks. Zonder iets van God. Als je nou erachter komt wat je hebt gedaan in de zonde. Dat is nee zeggen tegen God. De zonde dat is, u kent die uitdrukking, dat is God de rug en de nek toekeren. Dan zeg je nee tegen God. Dan zeg je, u wil ik niet. Ik wil niet bij u zijn, ik wil niet bij u horen. Ik doe mijn eigen ding. Is het dan vreemd dat God zegt, ik zal jou daarom ook verlaten? En dat voor altijd? En is het dan niet het absolute wonder dat hij hier zijn zoon verlaat in plaats van zondaren? Opdat wij, en dat wij moet ook een ik zijn, opdat ik nimmer meer van God verlaten zal worden. Dan is misschien toch vandaag al een klein beetje voorbereiding en niet pas volgende week. Het heilige, de heilige is ook de rechtvaardige. En in deze woorden uit het zich allebei, gemeente. En als u nou met deze verdiensten tot God uw noodgeschrei opheft, dan zult u vanwege deze leider opgezocht en gekoesterd en ontvangen worden. Hij verlaten, opdat u zult worden omhelst. Dat is wat de Heere met dit evangeliewoord u wil bekendmaken. En dat is ook het slot van de psalm, waar wordt beschreven hoe er tot hem wordt gevlucht, hoe er tot hem wordt gekomen. Het zaad zal hem dienen. Ze zullen zich nederbukken, die zijn ziel niet bij het leven kan behouden. Al die woorden, ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Dat is het perspectief van het lijdensevangelie. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat er zullen zijn in eeuwige gemeenschap met God een schare die niemand tellen kan. En dat huis is nog niet vol. En de woorden, dwing ze in te komen. Dwing ze tot hem te komen. Om hem te zien. In uw plaats verlaten. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, geloof. De rechtvaardigheid van God. Dat hij daar volkomen rechtvaardig handelt. Als hij deze woorden uit de ziel, als het ware, van de Heer Jezus perst. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar geloof ook dat deze woorden vol zijn van Gods ontferming en genade. Dat er een antwoord is op deze waarom-vraag. En opdat u in uw lijden, wat enigermate is vanwege in relatie loopt met onze zonden, ook zijn aanwezigheid zult ervaren. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, kan ze haar baby verlaten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, zegt de Heere door middel van Jesaja. Of schoon deze vergaat. Het gebeurt bijna nooit, maar helaas, als zou dat nog kunnen gebeuren, zo zal ik u toch niet vergeten. Dat geldt in de rechtvaardiging. Maar dat geldt ook in de navolging. In de rechtvaardiging een volkomen omhelzing. Een volkomen gemeenschap. Maar ook in de navolging. Dan is hij erbij. Of iemand nou letterlijk in de gevangenis zit of figuurlijk. Of iemand nou letterlijk in benauwdheid zit of figuurlijk. Dan is hij erbij. Om Jezus wil, gemeente. Hij verlaten, opdat zondaren ontferming en stilte, rust zullen beleven. Deze woorden, ze worden ook heden verkondigd, opdat u het zult zeggen. Mijn God, het zijn woorden van mijn borg en zaligmaker. hij verlaten, opdat ik omhelst zal worden. En deze Jezus is vandaag beschikbaar en gewillig om uw zaligmaker te zijn. Amen. Zingen we 22, vers 12 en 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. En zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 22, 12 en 16. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor het onderwijs wat u geeft. Als wij ons in lijden bevinden. En we kunnen weten en we het ook weten dat dit nooit zonder reden is. En het tegelijk mee kunnen worstelen waarom het is. En dan soms zien we op anderen waarvan we denken dat zij geen lijden meemaken. Geef ons besef, Heere, dat u weet wat er van binnen leeft. Dat u dat openlegt in uw woord en dat u ons uitnodigt om met onze worsteling en opstand tot u te komen. U bent heilig. En Heere, mogen we die geloofsworsteling dan ertoe verwaardigd worden voor het eerst en opnieuw te zien op hem die het van zichzelf niet waard was om verlaten te worden en toch vanwege de toegerekende schuld verlaten moest worden. En Heer, het antwoord op die vraag mag dat tot zielsverwondering en verkwikking zijn. Opdat ik, die het verdien om verlaten te worden, voor eeuwig, gekoesterd, omhelst zal zijn. En Heer, in de navolging ook mag ervaren, niet alleen, ook in de diepten, niet alleen. Heer, gedenk hen die u niet zoeken en kennen, want zij zullen straks eeuwig verlaten worden. Mogen deze woorden dan ook hen raken, en dat ze er ook achter komen dat ze in dit lijden van deze wereld er alleen voor staan, werkelijk alleen. O God, ontferm u zo. En mogen de woorden van onze tekst ons tot aanbidding, tot verwondering, tot verslagenheid, maar ook tot blijdschap brengen. Heb dank voor hetgeen u gaf. Verheerlijk uw naam. Breng ons vanavond weer in uw huis en zie een gunst op ons neer. Verzoen het ons in het zondige. Zie ons aan in hem, die u vanwege onze zonden verlaten hebt, om ons, en mag het zijn ons allen, Heren, te kunnen omhelzen, uit genade. Amen. Zingen we tot slot 42. Eerst, ik heb vers 6 opgegeven, maar eerst vers 4 en dan vers 5. Dus vers 4, denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 4 en 5 van 42.
Thank you.
Gemeente thuis en hier, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.